eeuwige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hen die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we eens dienst voorzetten door te zingen op Psalm 66, daarvan het vijfde en het zesde vers. En net belemmerd onze schreden, een enge band hield ons bekneld. En het zesde, door hoogsten armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. 66, vers 5 en 6. kerk van alle tijden en plaatsen blijde ook vanavond het geloof met de woorden van de 12 artikelen. De kerk van alle tijden en plaatsen. En daarna zingen wij Psalm 79, het zesde vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. 79, het zesde vers. Dat ons geloof hebben beleden. En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Dan de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest, laten wij bidden. Heere God, Vader in de hemel, u geeft het dat wij op de avond van deze dag hier onze plek weer mogen innemen. U hebt ons de kracht en de gezondheid gegeven om naar de kerk te gaan. Of u hebt de gelegenheid gegeven om, hoewel de krachten afnemen en er misschien wel sprake is van ziekte, onze plek in te nemen, thuis, meeluisterend. En wij danken u daarvoor, ook als wij hier om andere redenen niet kunnen komen, dat wij thuis wellicht bij de kinderen zijn en toch verbonden. Verbonden Die ene naam. Die gegeven is tot zaligheid. De enige naam. Die hier in Haaften verkondigd mag worden. O Heer, als wij dat beseffen. Dat u het eeuwige leven aanbiedt aan zondaren. Die van nature naar u niet vragen. Maar die de andere kant op lopen. Die u met alle geweld proberen weg te duwen. Maar dat u dan toch mensen stilzet. En dat u zich ook vandaag weer neerbuigt. Ja, dat u zelf geroepen hebt. Als gemeente. Om voor uw heilig aangezicht te verschijnen. Heren, wat schenkt u deze gemeente dan veel. Predikanten zijn gekomen, predikanten zijn gegaan. En als u het schenkt, zal er volgende week opnieuw een predikant aan deze gemeente verbonden worden. Maar wat blijft dat met u? En wat blijft dat is uw woord. Wat hier opengeslagen mag liggen op de kansel. Daar moeten we het van hebben. Ook vanavond, Heren. En zo zijn onze ogen op u geslagen. En als uw woord straks geopend mag worden. Waarvan wij belijden, Heer, dat wij dat niet verdiend hebben dat u dat geeft. Dat dat enkel te danken is aan uw goedheid. En uw genade. Maar als uw woord straks geopend mag worden. Dan bid u, Heren, wilt u dat gebruiken vanavond. Als vanavond die geschiedenis met die man uit Gadara gelezen en overdacht mag worden. En de macht en de kracht van de Heer Jezus Christus als de bevrijder. Wilt u ons dan er allemaal bij betrekken. Hier in de kerk of thuis. Dat wij allemaal in die bevrijding, het is vandaag bevrijdingsdag. Dat wij allemaal in die bevrijding mogen delen. En dat wij ook allemaal uit die bevrijding mogen leven. Dat heerlijke wonder. Gewassen te zijn door het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Verlost. Voor eeuwig verlost. Van de banden van de dood. Van de macht van de Satan. Dank u, Heer, dat we hier zo mogen zijn. Schenk ons uw zegen, schenk ons in uw heilige geest. En iedereen een taak heeft in deze dienst. De organist in het spelen, de dienst van de kostere techniek, het verzamelen van de gaven, het zingen, het mogen lezen, het verkondigen van uw woord. Heren, u hebt het zelf beloofd. Daar pleiten we op dat u de geest geeft, degene die u bidden. Wilt u dat vanavond opnieuw waarmaken? We smeken het u in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. Weet we open het woord van de Heer vanavond in het Evangelie naar Marcus. En daarvan het vijfde hoofdstuk, Marcus 5. Daarvan lees ik met u vers 1 tot en met 20. Marcus 5, te beginnen vanaf vers 1. En dan lezen wij het woord van de Heer als volgt. En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij, Jezus, uit het schip gegaan was, kwam hij meteen uit de grasspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grasspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grasspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de berg een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem, stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens. En de kudde stortte van de stelte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000 en ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen gehad had, en ze werden bevreesd. Zij die het gezien hadden, vertelden wat er met de bezetenen gebeurd was en ook over de varkens. Ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. Toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwe, en bericht hun alles wat de Heer bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich alle. Tot zover. Over de preek heb ik vanavond geschreven, Bevrijdingsdag. De eerste gedachte is de bezetter. De tweede gedachte de bevrijder. En de derde gedachte de reactie op de bevrijding. Bevrijdingsdag, de bezetter, de bevrijder en de reactie op de bevrijding. Dan gaan we nu zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 107, vers 7, 8 en 9. Allereerst heb ik voor u de volgende afkondigingen namens de kerkenraad. Wat betreft de collecte, de eerste collectie voor project 1027, hulp aan vluchtelingen en gezinnen. De tweede collectie is voor de kerk, van harte bij u aanbevolen. Denkt u ook aan de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk. Wat betreft de kerkdiensten, aanstaande donderdag hoopt ze morgen eens voor te gaan dominee Wassikmaat uit Ede. En voor zondag 12 mei geldt 9:30 dominee Mudde uit Oosterwolde. Dat is de bevestigingsdienst van uw aanstaande predikant. En 's middags om 2:30 hoopt dominee Van Dalen intrede te doen. Straks na de dienst bent u voor de laatste keer dit seizoen van harte welkom om te zingen tot Gods eer. Deze keer zullen we met de welbekende begeleiding liederen zingen met het thema bevrijding. Sluit u en sluit jij ook weer aan. We attenderen u op de berichten in de kerkbode en op de website met mededeling aangaande de diensten van aanstaande zondag. Tot zover de afkondiging. En dan zingen we nu Psalm 107, vers 7, 8 en 9. Gemeente, gelooft u in het bestaan van demonische machten? Zou het kunnen dat de meesten onder ons dat wel geloven? Zo ben je immers grootgebracht. Het bestaan van God. En dat er niet alleen een God is, maar ook een Satan, een duivel. Daarom de vraag iets verder toegespitst. Gelooft u ook dat demonische machten invloed hebben op de praktijk van het dagelijks leven? Dat de tentakels van de Satan reiken tot in het leven van alle dag? Dat de duivel invloed kan hebben op mensen? Dat de duivel bezit kan nemen van mensen? Gelooft u dat, dat als je je inlaat met satanistische dingen, duivelse dingen, dat je daarmee een opening geeft voor de Satan om vat te krijgen op je leven? Of zegt u nou, dat weet ik nog zo net niet, dat doet mij wat middeleeuws aan. Ik geloof wel dat er een Satan is en ik geloof wel dat er duivelse machten zijn, maar als het nou gaat over hun invloed in het leven alle dag, dan weet ik het nog zo net niet. Ik zei zojuist al, dan zou je kunnen zeggen van nou, dat zijn misschien wat middeleeuwse gedachten. En zeker in de middeleeuwen was die gedachte springlevend. De realiteit van die demonische krachten. In de jaren daarna, de afgelopen honderden jaren, is dat geloof in de realiteit van die demonische machten in het dagelijks leven, dat is rap afgenomen. Dan heb ik het over het Westen. We geloven hier in het Westen immers alleen maar in de dingen die we zien. De dingen die je kan bewijzen. Het is alleen zinnig om over dingen te spreken die je kan aanwijzen. Alles wat je niet kan bewijzen, ach, wat kun je daarover zeggen? En zo is met die gedachte die in de wetenschap ingang vond, ook het geloof in de invloed van demonen achteruit gegaan. Dat zei je alleen in het Westen eigenlijk, want als je vandaag de dag over de hele wereld zou bekijken, 2/3 van de wereldbevolking, 2/3 van de wereldbevolking die gelooft, voor hen is de realiteit van alle dag. In de dingen die ze meemaakt, dat ze die strijd heel daadwerkelijk ervaren en kunnen aanwijzen in hun leven, tussen de goede krachten en de slechte krachten. Gelooft u het bestaan van die demonische krachten? En zo is het niet dat, het is ook niet zo dat we achter alles een demon moeten zien. Het gevaar is, denk ik, in Nederland ook niet dat wij die satanische krachten overal in zouden zien, maar veel meer dat wij dat misschien niet serieus nemen. Dat we misschien wel denken dat het wel meevalt met de macht van de Satan. Nou, dit weten we wel, dat niets is zo gevaarlijk als het onderschatten van je tegenstander. Want gemeente, het valt niet mee. Jongens en meisjes, onthoud het. Onthoud het. Als je tekenfilms kijkt, of als je spelletjes speelt waarin je zoveel van die dingen kan tegenkomen, het valt niet mee met de macht van de Satan. Als je dat denkt, dat het wel meevalt, dat je daar niet zo voor hoeft op te passen in je leven, dan heb je de Bijbel tegen je. In de Bijbel, immers de hele Bijbel door, komen constant die krachten van de Satan tegen. In het Oude Testament, denk aan de tovenaars in Egypte, jongens en meisjes, weten jullie ook, daar gaat Mozes, die gaat naar het hof van Farao en Mozes kan in de kracht van de Heere bijzondere tekenen doen. Hij gooit zijn staf op de grond en het wordt een slang, maar die tovenaars die kunnen dat ook door de krachten die zij bezitten, verkeerde kracht. Of denk aan Saul, dat verhaal ken je ook wel. Die gaat op enig moment naar een vrouw in Endor die in contact staat met de geesten. Die vrouw die laat Althans, zo schijnt het, maar mogelijk gaat het hier om demonische machten. Die laat Samuel terugkomen uit de dood. Dingen te spreken. In het Nieuw Testament evenzeer zien we dat. Denk aan Handelingen 16, dat meisje met die waarzeggende geest. Die haar heren, zo staat er, aan groot gewin toe bracht. Dat meisje, dat had een geest, een duivelse geest in haar. Dat nota bene de toekomst kon voorspellen. Denk aan de zonen van Skeva, die duivelbezweerders. Die op enig moment in de naam van Jezus duivels proberen uit te drijven. Maar dan krijgen ze als reactie. Jezus ken ik wel, maar wie bent u eigenlijk? En die man die overmochten. En ook vandaag de dag. Misschien zijn er wel mensen onder ons die daar voorbeelden aan zouden kunnen toevoegen. Van hoe de duivel ook vandaag de dag zich manifesteert. Je kunt er getuigenissen over horen van mensen die allerlei occulte kringen hebben geleefd. Heksen, ze bestaan nog steeds. Die op nachtelijke uren samenkomen en de duivelen aanroepen, demonische machten aanroepen. Een vrouw die vertelde, die daarvan verlost was door de Heer Jezus Christus, hoe een duivel bezit van haar had gekregen en hoe die duivel door haar heen sprak met een stem die niet de hare was en die woorden zei die niet bij haar vandaan kwamen. En de catechet die vertelde over een groep die angstig en bevreesd naar catechisatie was gekomen en die vertelde over een klasgenoot. Die, nadat hij demonische machten had aangeroepen, de dood van een klasgenoot voorspelde. Over 3 weken zou een klasgenoot sterven. Het gebeurde. U en jij begrijpt hoe bang die klas was. Gemeente, het valt niet mee. Het valt niet mee met de macht van de Satan, ook vandaag de dag niet. Markus 5 vinden wij een voorbeeld er ook van die man in Gadara. Bezeten met een onreine geest. Dat wil zeggen een geest die niet de Heere toebehoort. Een geest die niets met de Heere van doen heeft. Vers 12 lezen over de duivelen. En deze man die wij hier tegenkomen in Markus 5, die is zo bezeten door de duivel, zo in bezit genomen door hem, dat hij alle zelfcontrole volledig verloren is. Hij loopt daar in het land van Gadara, het land van Decapolis, aan de overkant van het meer van Galilea. Decapolis, dat staat voor een verbond tussen 10 steden. Er waren daar 10 steden aan de overkant van het meer van Galilea, waar een Griekse cultuur heerste. De handel die bloeide daar levendig. De mensen hadden het goed voor elkaar, een comfortabel leven. En zij hadden dat verbond gesloten tussen 10 steden om maar onafhankelijk te blijven van Israël. De vorige eeuw namelijk waren ze onder overheersing geweest van de Israëlieten, maar de Romeinen hadden daar een eind aan gemaakt en zelfstandigheid gegeven. Dat wilden die mensen aan de overkant van het meer vooral zo houden. Niet meer onder het juk van dat Jodendom. Nu in dat gebied loopt deze man rond. In Matthäus 2 overigens lezen we over 2 mannen. Ik houd vanaf maar bij die ene man van Marcus, maar het zou dus goed kunnen dat er 2 mannen zijn geweest. Zij het al bezeten door de duivel, alle controle over zichzelf verloren. Een legioen duivelen. Als de Jezus dan later vraagt hoe heet je, legio, eigenlijk staat er in het Grieks legioen. Dat was een bende van 6000 soldaten. Vele duivelen hadden zich op deze man geworpen. Zozeer dat deze man niet meer kon functioneren in de samenleving. Hij leefde buiten de samenleving, in de berg, in de grasspelonken trok hij rond. Zichzelf pijnigend. Met stenen. Schreeuwend. En naakt. Bezeten. Gemeente, als het gaat over de invloed die de duivel kan hebben op mensen, dan moeten we eigenlijk verschillende gradaties onderscheiden. Je kunt bezeten zijn door de duivel zoals deze man. Dat wil zeggen dat de duivel zozeer bezit van je hebt genomen dat je niet meer functioneert. Maar je kunt ook gebonden zijn. Dat wil zeggen dat je misschien nog wel functioneert in de samenleving. Misschien zien de mensen niet eens meer aan je. Maar op enige wijze, wat je hebt gedaan in je leven, het kan verschillend zijn. Maar op enige wijze heeft de duivel vat op je gekregen. Misschien wel te maken met verkeerde ingevingen. Dat is het tweede. Gevangen. Gebonden. Maar we moeten het vanavond toch nog wat dichterbij brengen. Want anders zou het kunnen, als je hier niet mee te maken hebt in je leven, dat er toch nog wat op een afstand blijft staan. Want de realiteit is deze. En dat is een verschrikkelijke, aangrijpende realiteit. Waarvan ik hoop dat die voor niemand van ons geldt. De Heere verhoede dat en het hoeft ook niet. Laat ik dat voorop stellen, het hoeft ook niet. Maar het is wel zo. De realiteit is deze, dat wanneer je niet bij de Heer Jezus Christus hoort. Je niet gewassen bent door het dierbare bloed van het lam. Nogmaals, dat kan voor ons allemaal, want dat lam en dat bloed, dat wordt u vanavond opnieuw aangeboden. Maar als het nog niet heel persoonlijk is aangebracht op de deurposten van je hart. Als je nog niet verlost bent door de Heer Jezus Christus. Is de Satan je meester? Verschrikkelijk. Verkeer je onder de bezetting van de Satan. Paulus die zegt dat zo duidelijk in Efeze 2. Als hij het heeft over mensen die verlost zijn door de Heer Jezus Christus. Maar zegt Paulus dan voorheen. Voordat u de Heer Jezus Christus kende. Toen leeft u overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Je leeft dan overeenkomstig de wil van de Satan. Onder wie wij allen voorheen verkeren. Dat is wat. Dat zegt Paulus. Als je Jezus niet kent. En dat bedoel ik niet. Verstandelijk en historisch, zoals we allemaal de naam Jezus kennen en weten dat hij geleefd heeft. Maar dat je, als je hem niet persoonlijk kent, verkeer je onder zijn macht. Meerdere keren zegt Jezus in de evangelie dat de duivel de overste is, de leider van deze wereld. In 2 Timotheüs 2 zegt Paulus dat de ongelovigen zijn gevangen in de strik van de duivel om zijn wil te doen. Dat is de realiteit, gemeente. Vanwege de zonde. Losgeraakt van God, toegevallen aan de Satan. De wereld onder de invloedssfeer van de duivel gekomen. Hij is de bezetter van deze wereld. Is dat verschrikkelijk? Als dat de realiteit is van je leven. Want ja, dan kan het zo wezen dat als dat het geval is. Nogmaals, ik hoop het niet. Maar als dat het geval is. Je kent Jezus nog niet persoonlijk. Dan kan Marcus 5 heel ver bij je vandaan staan. Op een bepaalde manier. Dus, nou ja, dat ken ik niet. Die bezetenheid gelukkig niet. Zo heeft de duivel mij toch niet in zijn macht. Tegelijkertijd zie je dan in Marcus 5 wel wie de duivel is. En wat de duivel voor heeft. Wat de duivel voor heeft met al zijn onderdanen. Met alle mensen die hij nog gevangen had. Wat zien wij bij deze man gebeuren? Nou, in de eerste plaats zien wij dat de duivel de vernietiging van mensen op het oog heeft. Zowel lichamelijk als psychisch vernielen de demonen deze man. Hij is volledig zijn verstand verloren. Hij loopt schreeuwend door de bergen. Ik zei het al, hij pijnigt zichzelf. Hij snijdt zichzelf met stenen. Hij is niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook een gevaar voor zijn omgeving. De mensen, ze durfden dat gebied niet meer door vanwege die man die daar woont. Hij is gewelddadig. Dat is nou het doel van de Satan. Komt deze man zo duidelijk openbaar. De Satan die heeft de vernietiging van mensen op het oog. Ook al lijkt het in je leven allemaal goed te gaan, dat is zijn uiteindelijke doel. Bij wie hij meer ingang krijgt, wordt dat ook steeds duidelijker. Ik zei al zo even dat ik vernomen had van een getuigenis van een vrouw die heks was geweest. Zo heet dat dan. Die hield zich bezig met witte magie. Witte magie, dat wil zeggen dat je door middel van krachten, demonische krachten, toch nog goede dingen wil doen. Althans, dat was haar bedoeling. Zo had ze haar eigen zeggen, iemand die geen kinderen kon krijgen zoals ze dachten. Toch met bepaalde toverspruiken en wat ze allemaal gedaan had, vruchtbaar gekregen. Die persoon had een kind gekregen. Maar de Heer Jezus is in haar leven gekomen en toen wilde zij eruit stappen. Ja, zegt ze, en toen ging de duivel zich manifesteren in mijn leven. Hij wilde mij niet loslaten. En toen kwamen de kwalijke en destructieve gevolgen en krachten van de Satan openbaar. En zij waarschuwt, denk nou niet dat het neutraal gebied is. Het is geen neutraal gebied. Zij kent zoveel mensen, zegt ze, die door omgang met het occulte in depressies zijn beland. Dat is de Satan. Hij wil de vernietiging van Gods werk. Dat is uiteindelijk zijn doel. Dat wat God gemaakt heeft en dat wat God toebehoort kapot maken. Het tweede wat we deze man zien is dat de Satan naar de dood leidt. Deze man die had zijn woning bij de graven. De grafspelonk. Mogelijk uitgehouwen in de rotsen. Waar Joko kon verblijven, waar mensen begraven werden. Daar had deze man zijn plek. De dood was zijn thuis. De Satan is de vorst van de duisternis, de vorst van de dood. Misschien dat u ook wel eens opgevallen. Als je wel eens er wat van hoort over mensen die zich bezighouden met dingen die zo demonisch ogen. Dat je dan ook bijna altijd merkt dat er een bepaalde obsessie is voor de dood. Er wordt over de dood gezongen. De dood wordt verheerlijkt. Mensen kleden zich als types uit het rijk van de dood. De dood die lijkt wel een vriend. Wat dat betreft geeft het ook te denken dat we in de westerse samenleving een toenemende fascinatie zien voor die duistere kant. De macht van de dood. Halloween wordt steeds populairder, het feest dat herdacht wordt. Of waarin men denkt dat de geesten van de voorouders weer terugkomen naar de huizen. Een nacht bijzonder geschikt, zo zegt men dan, om contact met de voorouders te hebben. Allerlei films of series die de afgelopen decennia zijn verschenen, waarin een grote plek is ingeruimd voor die machten uit de... Het rijk van de dood. Weet, laat er mee oppassen. Bedenk welke macht erachter zit. De vorst van de dood. Die mensen wil meesleuren naar de hel. Meesleuren naar de dood. Liet het woordje al vallen. Want waar hij je mee naartoe wil meesleuren. Dat is echt niet zoals het in een film voorgesteld wordt. Dat is zoals er in de Bijbel over gesproken wordt. De poel die brandt van vuur en zilver. De eeuwige verschrikking, de eeuwige pijn. Ten slotte zien we bij deze man ook hoe machtig de Satan is. Deze man is niet te temmen. Deze man, die zou bijna kunnen zeggen, het is een soort van duivelse Simson. Hij was geboeid aan handen en aan voeten, zo lezen ze vanuit het Grieks. Maar het mocht niet baten. Hoe ze deze man ook boeide, hij trok die boeien los. Zo sterk had de Satan hem gemaakt. Niemand bij machten om die man in toom te houden. Niemand bij machten ook om die man te bevrijden. Niemand bij machten. Om iemand die in de macht van de Satan is, in de boeien van de Satan is, te bevrijden. Gemeente, met de macht van de Satan valt niet te spotten. Daarom nogmaals, experimenteer niet met bedenkelijke, occulte spelletjes. Hou je er verre van. De Satan, zegt Petrus, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En waar hij een opening ziet, probeert hij mensen in zijn greep te krijgen. En zo loopt deze man door de berg, roepend en schreeuwend. En niemand die hem redden kan. En dan breekt er een bijzondere dag aan. Bevrijdingsdag voor deze man. Ik denk, wanneer je deze man destijds tegengekomen zou zijn en zou de uitdrukking bevrijdingsdag hebben laten vallen, dat deze man wel wist waar hij dan heen zou moeten verwijzen. Hij zegt, bevrijdingsdag, dat is die ene dag. Die ene dag. Oh, ik was zo gebonden. Gevangen in banden van de dood. Onmachtig om mijzelf te bevrijden. Niemand die mij bevrijdde kon. Maar toen op die dag, op mijn bevrijdingsdag. Oh, wat een wonder. Toen verscheen er een bootje. Toen verscheen er een boot voor de kust van Gadara. In dat bootje. De Zoon van God. Die de oversteek maakt. Van de ene kant naar de andere kant. Van de westkant naar de oostkant. Die onderweg met zijn discipelen in een hevige storm terecht was gekomen. Zo zeer en zo heftig die storm dat de discipelen dachten te moeten vergaan. Maar met één enkel woord legde hij de wind en de zee het zwijgen op. En de discipelen, zij vielen op hun knieën. En ze moesten het uitroepen. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Deze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hij komt naar de overkant, hij maakt de oversteek die boven alle macht en kracht staat. En hij zal nu ook laten zien dat hij boven de machten van de Satan staat. Bevrijdingsdag voor deze man. De vorst van het leven. Die neergedaald is uit de hemel om de macht van de Satan te verbreken. Die komt naar deze man toe. De macht van het licht. De vorst van het licht. Hij nadert de machten van het kwaad. En waar de vorst van het licht verschijnt, dan moeten de machten van het duister verdwijnen. Kijk maar, want de Heer Jezus die komt daar aan land in Gadara. Wat gebeurt er? Dan snelt deze man op de Heer Jezus Christus toe. Je zou denken, hoe dan, waarom dan, hoe kan dat toch? Zouden die duivelen niet ver moeten wegrennen met de Heer Jezus Christus vandaan? Wie is het eigenlijk? Wie is het eigenlijk dat de Heer Jezus afrent? Is het die man? Of zijn er die duivelen in hem die op de Heer Jezus Christus afrennen? De gemeente, als wij de tekst nauwkeurig lezen, dan komen we tot de conclusie, het zijn die demonen. Het zijn die demonen die maken dat deze man op de Heer Jezus Christus afsnelt. Als we verder lezen in het hoofdstuk, dan merk ik heel duidelijk dat die demonen spreken door deze man heen. De demonen hebben ook Jezus Christus al van afstand, van grote afstand herkend. Hoe zou die man de Heer Jezus Christus moeten herkennen? De demonen herkennen de Heer Jezus Christus. En als een hond. Met de staart tussen de benen. Kruipen ze over de grond op de Heer Jezus Christus aan. Calvijn die zegt over dit gedeelte. De Heer Jezus Christus door zijn goddelijke macht en kracht. Die daagt de demonen hier voor zijn rechtbank. Zo machtig is de Heer Jezus Christus. Zo groot. Zo krachtig. Die duivelen, die demonen voor hem moeten verschijnen. Trekt ze als het ware naar ze toe. En dwingt ze voor hem op de knieën. En zij aanbaden hem. Dan moeten we niet denken dat zij nou werkelijk de Heer Jezus Christus aanbaden. Die demonen proberen enkel nog te redden wat er te redden valt. Want ze weten als de Heer Jezus Christus de Zoon van God verschijnt. Is het met ons gedaan. Wat heb ik met u te doen? Wat hebben wij met u te maken, zeggen ze. Kunnen overtalen, wat hebben wij met elkaar gemeen? Wat hebben wij met elkaar gemeen? De machten van de duisternis en de vorst van het licht. Gezworen vijanden als ze zijn. Met totaal tegenovergesteld doel voor ogen. Het goede tegenover het kwaad. De duivelen beseffen het. En het enige wat ze nog van Jezus kunnen verlangen is verlichting van de straf. Ik bezweer u bij God. Vers 7. Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Bij God. Ja, ze durven het zelfs onder naam van God erbij aan te roepen. Anderzijds van demonen hoef je ook niet anders te verwachten. Ze vragen of ze in de varkens mogen. Als ze dan deze man niet meer mogen kwellen, dan maar die varkens. Laat hun vernielzucht zien. Gemeente, wat een troost. De troost voor een ieder die onder de zorg van de Heer Jezus Christus mag vallen. Hij staat niet alleen boven de natuur. En alle krachten in de natuur, natuurkrachten. Maar hij staat ook boven de machten van de duisternis. Hij is bij machten om te verlossen uit de macht van de Satan. In vers 4 staat er zoveelzeggend. En er was niemand in staat hem in bedwang te houden. Niemand, toch wel. Eén persoon. De Heer Jezus Christus. Er is er één die je bevrijden kan van de macht van de Satan. Ja, er is er maar één. Hoezeer de duivel ook vat op je kan hebben. Kijk maar naar deze man. Of je nu een gevangene bent van de Satan die je verder met rust laat. Je bent niet gebonden nog bezeten. Maar je leeft wel overeenkomstig je eigen wil wat aangeeft dat je nog onder de bezetting van de Satan valt. Of dat je misschien wel hebt ingelaten met occulte praktijken. Er is er één die je bevrijden kan. Dat is Christus. Dat is de reden dat hij naar deze wereld kwam. Om zondaren te bevrijden uit de macht van de duivel. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Lees in 1 Johannes 3. Opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Daarvoor is hij zichzelf gegeven aan Golgotha's kruis. Zijn neergedaald tot in de hel. Strafplaats vervangend gedragen. Opdat hij op basis van dat bloed wat hij daar heeft gestort. Met zijn machtswoord mensen zou trekken. Mensen zou bevrijden. Uit de klauwen van de Satan. Om mensen te hulp te schieten die tot hem roepen om hulp. Mensen die weten dat ze zichzelf niet kunnen bevrijden. Die worden ontzet uit de macht van de Satan. Evenals we bij deze man in Gadara zien gebeuren. Die man, wat een wereld van verschil. Nadat de zwijnen onder invloed van die demonen in de afgrond zijn gestort, zien we die man weer zitten. Wat veelzeggend wat er dan staat. Nadat Jezus in zijn leven is gekomen. Nadat Jezus in zijn hart is gekomen. En bevrijd heeft van die demonen, staat er. Hij is gekleed en wel volledig bij zijn verstand. Eerst bezeten. Buiten zichzelf. Naakt daar rondlopend. Nogmaals, dat is wat de Satan met je doet. Dit is illustratief voor wat Christus met mensen doet. Die schenkt hen het goede. Die schenkt hen vrede. Die schenkt hen rust. Christus wil je het goede schenken. Eeuwige zaligheid schenken. Eeuwig leven. Eeuwige blijdschap. Eeuwige vreugde. Ik meen dan tenslotte twee reacties op de bevrijding. De eerste reactie van die mensen in Decapolis. In zekere zin zou je kunnen zeggen, ook deze mensen die zijn bevrijd. Althans, ze zijn verlost van een man die een gebied onveilig maakte, waar ze niet doorheen konden trekken. Waarvoor zichzelf en de regio, die de regio in zijn greep hield. En bovendien een landgenoot verlost uit de macht van de Satan. Wat een reden om dankbaar te zijn. Als zij komen, geroepen door andere mensen en ze komen toch kijken wat er gebeurd is. Dan zien zij die man daar zitten, gekleed en wel bij zijn verstand. En wat moet alleen dat beeld voor hen al een bewijs geweest zijn van Jezus' grote macht en kracht. Niemand kon hem temmen. Ze hadden het geprobeerd, tevergeefs. Maar deze man uit Israël, deze Joodse rabbi, deze Jezus Christus, die is zo machtig. Niet alleen om deze man vast te houden in boeien, zodat je kunt temmen. Maar om die man te bevrijden, te verlossen. Een totale verandering in die man teweeg te brengen. En ze werden bang. Vers 15. Ze worden bang als ze dat zien. Waarom worden deze mensen hier bang? Ik dacht, zouden hun gedachten misschien teruggaan naar die vorige eeuw, waar ik aan het begin van de preek over verteld heb. Over die Joodse overheersing, waar ze koste wat kost niet naar terug wilden keren. Komt hij weer een Jood. En die is zo machtig en krachtig. Maar van die Joden hebben ze hun buik vol. Ze willen hun leven vasthouden. Hun leven. Met hun comfort. Met hun Grieks-heidense levenswandel. Met die bloeiende economie. En nu 2000 varkens. Zo in één keer. Van de stelte af. Ze lijken die varkens liever te hebben dan die man. Nou ja, als u nou eens de vraag gesteld zou worden. Ik had er vanmorgen ook naar de preek met een aantal ouderlingen over. En zei ook één ouderling, hij zei, ja, als mij nou eens de vraag gesteld zou worden. Of ik mijn bedrijf zou opgeven om één mens te kunnen redden. Ik snap, een hypothetische vraag. Maar toch. Zou je het doen? Zou je het ervoor over hebben? Of kun je die mensen zeggen, ga daar misschien heel goed begrijpen. Ja, 2000 varkens zeg. Dat is toch niet niks. Als je vroeger dat verhaal hoorde vanuit de kinderbijbel, dan dacht je dat ook. Ik ook. 2000 varkens. Waarom toch? Ik las van een bijbelverklader, zou de Heer Jezus niet gedaan hebben. Misschien om die mensen in Gadara te beproeven. Waar ligt nou je hart? Vind je nou belangrijk? Ik sprak ook eens iemand. En die vertelde over zijn broer. Die was geëmigreerd. Naar een land. waarvan hij van tevoren wel wist dat er weinig kerken waren. Hij is toch gegaan. Nu heeft hij een bloeiende veehouderij. Met 1000 koeien. Geweldig. Om over te spreken. Maar zijn kinderen zijn niet meer kerkelijk. Die weten van het woord van de Heer niet meer. 1000 koeien. 2000 varkens. Als het 2 mensen zijn, zoals Matthäus het zegt, 1000 varkens per mens. Wat zou jij doen? Die mensen in Gadara, ze vragen de Heer Jezus Christus om toch alsjeblieft weg te gaan. Het is wat gemeente. Bevrijder in Gadara, de Zoon van God, vragen om te vertrekken. Deze mensen zijn in zekere zin ook bezeten. Bezeten door de tijdsgeest. Hun eigen leven willen stand houden. En dan die bevrijde man. Die man die bezeten was geweest. Hij verlangt ernaar om bij de Heer Jezus Christus te blijven. Dat kunt u begrijpen toch? Dat kun jij toch ook begrijpen? Als je de Heer Jezus wil leren kennen in je leven, dan kun je die man wel begrijpen. Als je mag weten dat de Heer Jezus Christus voor jouw zonde gestorven is aan het kruis. Dat Hij voor jou, zondaar die je bent, zijn leven gegeven heeft. Al mijn zonden vergeven, het eeuwige leven mij geschonken. Ik heb het eeuwige leven. Alleen door Jezus Christus. Als je dat mag weten. Als dat is ingedaald in je hart. Dan wil je niet anders dan Heer Jezus volgen. Dan herken je je in die man. In Gadara. Hoewel je ook moet zeggen. Heer, het gaat met vallen en opstaan. Ik struikel zo vaak. En toch Heer. Hij verlangen. Nee, mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Dat wil die man. U begrijpt het toch. Hij wil met Jezus mee. Hij wil de boot in met Jezus mee. Weer naar de overkant van Israël toe. Maar de Heer Jezus Christus, hij staat het deze man niet toe. Hij moet blijven op zijn post. Te midden van de mensen die hij kent. Te midden van zijn cultuur waarmee hij gewoon is. Om daar een prediker van de Heer Jezus Christus te zijn. De gemeente getuigt niet van grote liefde en bewogenheid van de Heer Jezus Christus. Wordt Hij weggestuurd? Dan zou je toch zeggen, nou, dan niet. In zijn liefde en genade laat de Heer Jezus Christus een evangelist achter. Een streek van Decapolis om te vertellen, hoort wat mijn God deed ondervinden. Hij gedaan heeft aan mijn geest. En de mensen konden het aan hem zien. Ze misschien ook wel aan u gezien hebben in uw leven. Maar van jou. Of hoe je het ziet aan je kind of een andere bekende. Hoe die veranderd is door de Heer Jezus Christus. Nou, bij deze man hebben ze het zeker gezien. Wat een verschil. Wat een verandering. Dat is nou de macht en de kracht van de Heer Jezus Christus. Die mensen verandert. Zo bleef hij daar op zijn plek. Een levend voorbeeld. De Heer Jezus Christus, hij werkt tot op de dag van vandaag. Het getuigenis van deze man mag doorklinken tot op de dag van vandaag. Ook voor ons, hoe machtig de Heer Jezus Christus is. Als een troost. Als een bemoediging voor u, voor jou, als je nog verkeert in de macht van de Satan. Ook al besef je het misschien niet. Want je denkt, Satan is helemaal niet zo'n issue voor me eigenlijk. Ik ben helemaal niet zo mee bezig. Ik leef gewoon mijn eigen leven. Nou ja, dan zegt de Bijbel dus juist. Dat is een bewijs dat je toch verkeert onder die macht van de Satan. Of dat u, en dat kan ook binnen de kerk gebeuren. Als je op enige wijze in aanraking gekomen bent met occulte machten. En je weet Satans greep op jouw leven. Nou weet dan dit en zie het aan deze man, de Heer Jezus Christus. Hij heeft alle macht. Hij kan u, hij kan jou verlossen door zijn machtswoord. Roep hem aan. Neem de toevlucht tot hem. Wat een troost, gemeente, deze geschiedenis. Voor u, voor jou. Die de Heer Jezus Christus mag kennen. Die zijn armen om je leven heen geslagen mag wijten. Je mag je onder de hoede wijten. De almachtige Zoon van God. En de Satan kan je nog wel kwellen. Hij zal je nooit en te nimmer. Nooit en te nimmer. In zijn macht krijgen. Want u hoort bij hem. En jij hoort bij hem. Die alle macht heeft. In hemel en op aarde. Amen. Goed, laten wij zingen samen op Psalm 3, daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. 3, vers 4. Thank you. danken en bidden. Ja, Heere, u alleen, u bent de overwinnaar in de strijd. U geeft uw volk de zegen, die overwinning, die bevrijding die kwam voor de man van de overkant. Voor ons ook, Heere. U bent het die zich neerbuigt naar zondaar. We kunnen onszelf niet verlossen, maar wij danken uw grote en drie-enige naam. Dat u deze wereld hebt neergezien. Dat u Jezus Christus bent neergedaald. Om te bevrijden uit de macht van de Satan. Die nog steeds rondgaat. Zoekend, Heere, wie hij zou kunnen verslinden. Ook in onze tijd, Heere, geef ons daar oog voor. Geef ons nuchterheid en waakzaamheid in deze dingen. En geef bovenal een zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om van hem te verwachten. Heere, wij bidden u, als wij in ons leven te maken hebben gehad met occulte zaken. Wanneer wij de macht van de Satan in ons leven gewaar worden. O Heere, dan bidden we u, wilt u bevrijding geven. Heer, u weet er wel van. Het kan ook binnen kerken plaatsvinden. Geef dan een roepen naar u. Heere, kom. En help. Wees met degene, Heere, die leven naar hun eigen inzichten. Misschien niet eens beseffen. Dat ze onder de macht van de Satan verkeren. Dat ze nog steeds bezet gebied zijn en nog niet bevrijd, ook al is het bevrijdingsdag. Heere, wilt u hen bevrijden? Wilt u met kracht werken in deze gemeente? Wilt u daartoe de kerkenraad alles geven wat ze nodig heeft? We bidden ook, Heer, voor de aanstaande predikant, broeder Van Dalen. Heere, wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest? En krachtig door hem heen werken in deze gemeente, wees ook met zijn gezin. Dat ze het hier goed mogen hebben. Dat ze zich hier thuis mogen voelen en opgenomen door de gemeente en de mensen van het dorp. Heere, wees hen nabij. Wij danken u, Heere, voor deze zondag. Wat hebt u veel geschonken, bevrijdingsdag. Heer, maar bovenal dat zondag aan zondag en ook deze zondag dat evangelie van uw bevrijding verkondigd mag worden. Voor de grootste van de zondaren. Heere, dank u wel. Ga met ons mee. Geef dat uw woord met ons mee mag gaan. De komende avond en week in. Wilt u krachten geven? Misschien hebben we nog vakantie. Misschien moeten we weer aan het werk of een studie. We hebben elders onze taak en plicht. Heere, wilt u ons gedenken? Wilt u kracht en wijsheid geven? Wilt u ons op de plek waar u ons stelt lichtend licht laten zijn? Zoals die man dat ook was. Op de plek waar u, Heer Jezus Christus, hem stelde. Waar hij bekend was met de mensen om hem heen. Van uw grote daden te mogen getuigen. Geef dat wij dat ook mogen doen, Heere. En wilt u zo door ons heen werken tot verheerlijking van uw grote naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Christus wil. Amen. We laten het tenslotte zingen op Psalm 124, daarvoor het eerste en het vierde. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. We mogen als we dit zingen ook wel bidden dat Israël van vandaag dat ook mee mag zingen en mee mag bidden. En ook het vierde vers, want kwamen haast des vogel. Vangers net 124 vers 1 en 4. Gemeente, gaat heen in vrede, draagt het woord van deze dag met u mee in uw hart en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.